We komen nu tot een heel mooi gedeelte in Deuteronomium 10, waarover ik in mijn jeugd menige preek heb gehoord. Ik kan nooit over dit gedeelte nadenken zonder aan die preken te denken. Het gaat hier over de tweede set stenen tafelen. In die tijd gebruikten ze het woord set nog niet, maar dat doe ik dan maar even. Na Israëls ontrouw met dat gouden kalf en alle ellende van dien, bewijst God toch weer genade op voorspraak van Mozes. En dat vind je in Exodus 34 aangeduid, waar de Heere God zelf die prachtige woorden spreekt. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid enzovoort. En dan wordt als het ware, nadat het volk alles verbruikt heeft, een nieuw bestel opgezet. En dat wij alleen maar kunnen begrijpen als we zien dat dat een nieuw bestel in Yeshua is. In zekere zin zou je kunnen zeggen, dat is een beetje een gewaagde uitspraak, dat je daar als het ware al een voorbode hebt van het nieuwe verbond. Het gaat in elk geval over nieuwe stenen tafelen. Een nieuwe ark. Alsof die ark op dat moment gebouwd werd. Je hebt hier een heel merkwaardig idee van chronologie. Dat staat onderaan op deze slide. Een typisch voorbeeld van een morele samenvoeging van thema's. Dat vind je bij Lucas ook. Lucas geeft niet wat wij chronologische ordening noemen. Maar hij geeft wel een logische, een theologische ordening van de thema's. En dat is hier eigenlijk in Deuteronomium 10 ook. Nieuwe stenen tafelen, een nieuwe ark, een nieuwe priester, Eleazar, de zoon van Aaron. Een land van waterbeken en ook nog een speciale stam die hier geroepen wordt. De stam van de Levieten. Nou, dit is zo rijk aan diepere betekenis. In die tijd, zegt Mozes, dat is na die tweede periode van 40 etmalen. Zeg maar, dat is na zo'n 80 dagen. Moet je even voorstellen. God had die eerste set stenen tafelen aan Mozes gegeven. Die Mozes had die niet zelf uitgehouden. Hij kreeg ze kant en klaar uit de hand van God. En die heeft hij verbroken aan de voet van de berg. Maar die tweede set stenen tafelen, die waren Mozes werk. Hou u twee stenen tafelen, gelijk de eerste. Dat moest hij zelf doen. Hij moest ze uithakken. Hij moest ze polijsten tot ze zo glad en waren. Dat God, zo staat het daar, op die stenen tafelen kon schrijven wat geschreven stond op de eerste tafel. Dat is zo diep. Want de eerste stenen tafelen, dat heb ik toen gehoord en ik heb er nog nooit aan getwijfeld in mijn leven, zijn een type van Yeshua zelf. Hij zegt zo in Psalm 40 vers 9 in de Statenvertaling: uw wet is in het midden mijns ingewands. Diep in zijn binnenste. Hij was de Torah. En hij kwam van God uit de hemel. Hij was Torah. En alles wat hij zei was Torah. Maar hij is verbroken vanwege de zonde van de mensheid hier op deze aarde. Maar nadat hij het werk heeft volbracht, heeft God een nieuwe orde ingesteld. Yeshua is van deze aarde weer heen gegaan. Maar zijn plaats is ingenomen door die tweede set stenen tafelen. Dat zijn alle gelovigen. Maar die gelovigen die moeten daarvoor gepolijst worden. Vandaar dat er even boven staat Hebreeën 12. Hadden we straks al over het oordeel over. Nee, pardon. Het hoofdstuk over de paideia, de opvoeding van God. De tuchtiging van God. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij worden naar hetzelfde beeld van Yeshua veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Geestelijke groei, geestelijke ontwikkeling, verandering, transformatie, vernieuwing. En dat allemaal, en dat is totaal nieuw vergeleken met zoveel gedachten. Waarom is de geestelijke groei? Nou, dit is een heel bijzondere. Opdat God op ons kan schrijven wat geschreven stond op Yeshua. Wat waar is in Yeshua, zoals hij hier op aarde was, moet waar worden in ons die hier in de woestijn zijn. Dat is een prachtige uitspraak uit 1 Johannes 2. Waar Johannes schrijft over een gebod, over Torah. Want op beide wordt Torah geschreven. Maar dan zegt hij van dat gebod, dat waar is in hem en in ons. Wat geschreven stond op de eerste set tafelen staat geschreven op de tweede. Als die tweede tenminste door Mozes, een type van Yeshua, gepolijst is. Dat is het werk dat de ware Mozes, Yeshua, in ons doet door de Heilige Geest ons te polijsten opdat op ons datzelfde geschreven kan worden. En daarom was hij niet alleen degene die kon zeggen, uw wet is in mijn binnenste, maar nu kun je ook van de gelovigen zeggen, wij hebben wel behagen in de wet Gods. En als u denkt dat dat oud-testamentisch is, nou dan vergist u zich. In Romeinen 7, vers 22 zegt Paulus datzelfde. Met dat nieuwe leven dat in hem is, heeft hij een behagen in de wet Gods. En de hele eerste Johannesbrief op zo'n hoog niveau heeft het toch constant heel nuchter en praktisch over de geboden van de Heer. Toga, wat op ons geschreven staat, is wat op Yeshua geschreven stond. Hoe lief heb ik uw wet. Mijn vreugde is het om te doen wat de Heere God van mij vraagt. Dat zei hij en dat zeggen de gelovigen die in zijn voetspoor treden. En eigenlijk een sleutelvers om dit te begrijpen, dat zeg ik even terzijde, is 2 Korinthe 3 vers 3. Waar dat oude bestel en dat nieuwe bestel prachtig tegenover elkaar gesteld worden. In beide gaat het om werk Gods. Daarom staan daar niet twee pijltjes. Het gaat om werk Gods dat in beide verricht. Nou, wat gebeurde er in de oude bedeling? God schreef met inkt, dat staat niet in het Oude Testament, maar zo staat het hier bij Paulus, met inkt op die stenen tafelen de 10 geboden. Zowel op de eerste set als op de tweede set. En wat doet in het nieuwe verbond God? God, de Heilige Geest, niet met inkt, maar met de Heilige Geest, schrijft Christus. Ook op tafelen, maar dan de vlezen tafelen, namelijk de tafelen van ons hart. Dus Paulus zelf, geïnspireerd door de Heilige Geest, legt ons de zin van deze dingen uit. Zoals God toen met inkt de 10 geboden schreef op de stenen tafelen, zo schrijft God nu door de Heilige Geest Yeshua in onze harten. Onze harten zijn vlezen tafelen, toen waren het stenen tafelen. En stenen tafelen, die eerste set was een type van Yeshua. De tweede set een type van de gelovige. En dat trek je de lijn door naar 2 Korinthe 3 vers 3. Want ook die vlezen tafelen van de harten, daar gaat het over de harten van de gelovigen in wie Yeshua te lezen is. Daar staat hier niet in wie de Torah te lezen is. Maar Yeshua is Torah. Hij is een en al Torah. Hij is de belichaming van de Torah. Dat is een hele diepe en belangrijke gedachte die ik uitgewerkt heb in mijn boek Hoe lief heb ik uw wet. Dat nou kant en klaar naar de drukker gaat, maar dan in het Engels. En dat ik genoemd heb, de Eternal Torah. De Yeshua is Torah. Maar dat wordt weerspiegeld in de gelovigen. Dat exact datzelfde portret wordt in hun leven verwerkelijk, als tenminste de Heilige Geest in onze levens de kans krijgt om dat te bewerkstelligen. Nou gaan we terug naar Deuteronomium 10. En dan komen we weer bij een nog diepere gedachte. U moet zich voorstellen, dan heb je de tabernakel, de voorhof, heilige, het heilige der heiligen, in het heilige der heiligen de ark. Het zijn net concentrische cirkels. Je komt uiteindelijk bij het middelpunt. Dat is de ark. En in die ark komen die stenen tafelen te liggen. Welke? Niet die eerste, die tweede set. Maar de ark, hebben we destijds gezien, is ook een type van Yeshua. Daarom is dit zo'n rijkdom aan gedachten. Mozes is een type van Yeshua als degene die ons bewerkt door de Heilige Geest, opdat Christus op ons geschreven kan worden. De eerste stenen tafel is een beeld van Yeshua, maar de ark is dat ook. Op ons is Christus te lezen als het goed is, maar wij zijn in Christus, wij zijn in de ark gelegd. Dat is bescherming, maar ook verhevenheid. Daar in het hart van het heiligdom, waar de Heere God woont. Daar vind je de stenen tafelen, de heilige eisen van Gods wet, in de ark. Maar het is niet de eerste set, het is de tweede set. De eerste set is daar nooit terecht gekomen, toen was de ark er nog niet eens. Het is de tweede set. Wij zijn daar voor Gods aangezicht in Christus. Voorheen was de wet in Yeshua, we hebben net gezien op Psalm 40. Nu is die wet in ons, want dat is het nieuwe verbond. Een van de essentiële dingen van het nieuwe verbond is dit. Ik zal mijn Torah, mijn wetten in hun harten schrijven. Het is niet echt nieuw hoor, in Deuteronomium hebben we het ook al gevonden. God schrijft die wet in ons hart, als heeft het geen zin. Het is geen juk op onze schouders alleen maar. Het is een wet in ons hart. En dus die wet is in ons, maar wij zijn in hem, omgeven en omringd en beschermd in Christus. En dat is mooi, dan heb je in hoofdstuk 10, vers 6 en 7 een historische inlas. Dat is zo'n ding waarover theologen kunnen delibereren of dat nou later tijd erin geschreven is. Maar de rabbis van vroeger die trokken zich daar geen zier van aan. Die hielden zich nooit met dat soort vragen bezig. Dit komt allemaal van Mozes. En dus moet je je afvragen, wat is de geestelijke bedoeling van de Heilige Geest, dat deze verzen daar eventjes tussenin geplakt worden. En die rabbis die zeiden, ja, kijk nou hoe belangrijk dat is. Want uit deze verzen blijkt dat het priesterschap, ondanks de zonde met het gouden kalf, niet verloren gegaan is. Aaron had daar ook deel aan. Die had dat gouden kalf uiteindelijk gemaakt. Hij probeerde dat wel te verdoezelen. Ja, ik gooi het goud in het vuur en dan komt dit kalf eruit. Maar dat trappen wij natuurlijk niet in. Hij heeft het gemaakt. En hij zou onder het oordeel van God gevallen zijn. Zoals zijn zonen onder het oordeel van God waren gekomen. Of dat was later. Hij zelf ook, waarom niet? Als Mozes zegt die deel ook uitdrukkelijk. Toen hij voorbeden ging doen. 40 dagen en 40 nachten. Voor het volk deed hij ook voorbeden voor de Aaron. En nu zeggen deze volkeren, deze verzen, deze ingelaste verzen, zo lijkt het. Wat mooi. Hij moest inderdaad sterven, maar dat heeft nog 38 jaar geduurd. Nou, dat is toch mooi, nietwaar? Pas 38 jaar stierf hij, en dan ligt de nadruk niet op dat alleen maar dat Aaron toen gestorven is, maar vooral, er kwam een nieuw priesterschap. En dat priesterschap heeft zijn eigen kleur. Want Aaron is de priester voor de woestijn. En zo zien de meesten Yeshua als onze hoge priester die er is voor de behoeften en de zwakheden van het volk. Veel christenen komen nooit verder dan Hebreeën 4. Als je in de nood bent, dan snel je naar de troon der genade en dan vind je Gods genade en hulp waar je dat nodig hebt. Heerlijk. Hij is er voor de behoeften en de zwakheden van het volk. Maar heel wat minder gelovigen kennen Yeshua in de gedaante van Eleazar. Hij is de priester voor de intocht in het land. Dat is een heel andere bediening, maar die heeft hij net zo goed. Maar ons geestelijk niveau is vaak zo laag dat we alleen maar een beroep op hem doen in verband met onze zwakheden en behoeften. Maar hij Eleazar, is de priester die samen met Jozua, beide zijn typen van Yeshua, maar dan van twee verschillende kanten, samen brengen zij het volk in het land en helpen zij het volk om hun geestelijke zegeningen in bezit te nemen. Zie je wat arm je bent als je alleen maar de hoge priester kent om in jouw zwakheden jou te hulp te schieten. En je hem niet kent als Eleazar door wiens kracht, door de werking van de Heilige Geest, je leert om je geestelijke rijkdom in bezit te nemen. En zo vind je in die zogenaamde inlas, die misschien helemaal geen inlas is, want dat verzinnen wij maar, over het land van Waterbeken. Dit is nog niet het beloofde land. Maar we hebben destijds al gezien, na nummer 21, weet u wel, na dat Mozes opnieuw de rots geslagen had. En na die gebeurtenis kom je in een land, dan ben je eigenlijk de woestijn uit, dan kom je de velden van Moab. En het ene watertje na het andere, de ene beek na de andere bron wordt daar genoemd. Een voorproefje van het land. Je bent uit de woestijn, je bent nog niet in het beloofde land, maar je krijgt een voorproefje. Zo wordt het. Verkwikking, vruchtbaarheid, daarvan spreken die wateren. Is de werkzaamheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal nooit zo in ons werken als wanneer we boven zijn, want hij blijft tot in eeuwigheid bij ons. Maar elk werk van de Heilige Geest nu op aarde is een voorproefje van het land. En hier horen we ook voor het eerst over de stam van Levi. Voor het eerst in Deuteronomium dan wel te verstaan. Zij krijgen geen land in het in het beloofde land. Geen eigen erfdeel. En dan zou je denken, ah, wat zielig. Ze krijgen minder dan de anderen. Nee. Mozes die zegt, het klinkt bijna als een zoethoudertje. De Heere is jullie erfdeel. Je kunt ook zeggen, de dienst van de Heere is jullie erfdeel. En in feite komt het op hetzelfde neer. Jullie mogen de Heere dienen. Anderen zijn er om die heerste hogere zegeningen te genieten. Maar de vieten zijn er om de Heere te dienen. En daarmee dienen ze ook het volk. Ze zijn dienstbaar. En daarmee zijn ze het rijkste van allemaal. Ze krijgen niet de zegeningen van het land. Ze krijgen hem die de zegeningen schenkt. Ze krijgen de gever zelf. Hij is hun erfdeel. De Heere is hun erfdeel. Dat gaat heel erg diep. De Levieten hebben dan ook een hoge roeping. En ja, er is dan weer zo'n mooi stukje in de Bijbel waarin je weer iets ziet van dat enorm gewichtige probleem dat door de hele Bijbel heen speelt. De verhouding tussen goddelijke soevereine genade en menselijke verantwoordelijkheid. Zoals dat wel eens in een zinnetje zeggen, nietwaar? Als je het beloofde land mag bereiken, is dat 100% Gods genade. Maar het is ook 100% je eigen verantwoordelijkheid. Want kijk maar naar de Levieten. Hoe begint hun geschiedenis? Met de zonde van Levi. Genesis 34. En zelfs in de zegen van Jacob in Genesis 49 wordt er nog op teruggekomen. Je zou zeggen, Levi was wel een van de minst geschikte zonen van Jacob voor deze bijzondere dienst. En dan krijgt hij toch. Dat is genade. Maar de andere kant is, in Exodus 32 was dit de stam die als enige trouw bleef aan de Heere God, daar de zonde met het gouden kalf. Wie van jullie dient de Heere? Toen kwam de stam Levi naar voren. Maar dan zeggen wij er meteen bij, en dat is nog waar ook. Maar alles wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Of ik zat eigenlijk een ander lied te denken. Het is al hetgeen een der uwen goeds bewerkte, het werd al door uw genade volbracht. Dus zelfs die trouw van de Levieten is dan toch weer een genadebewijs van God. Nou, dan wordt het helemaal ingewikkeld met die beeldspraak. Want die Levieten dragen de ark weer. Wacht even, dus de Levieten dragen de ark. In die ark zijn die tweede set stenen tafelen. En op die set stenen tafelen staat in feite Yeshua geschreven. Hij draagt ons, wij dragen hem. Dit moet je voor jezelf thuis eens op een rijtje zetten, voordat dat ten volle tot je doordringt. Die eerste tafelen was Yeshua. De tweede tafelen zijn een afspiegeling daarvan, beeld van de gelovigen. En die worden gelegd in de ark, dat wil zeggen ze zijn in Christus, in Yeshua. En wat Yeshua is, dat wordt gedragen op de schouders van de Levieten. En al die dingen zijn zo rijk. Vandaar dat ik een hele preek over gehoord heb destijds. Ik heb meermalen gehoord die preek. Ik kijk naar sommige. Maar dan heb jij die preek ook gehoord? Ja, maar ik zal je straks vertellen wie hem gehouden heeft. Dat kan je haast wel raden. Maar in elk geval. In elk geval. De Levieten dragen Yeshua op de schouders. Dat is het mooiste van hun dienst. De Heer is hun erfdeel. Ze dragen in zekere zin hem op de schouders. Dat is hun bediening. Bij de Levieten denk ik graag aan alle predikers van het woord. Wij zijn slechts dienstknechten om het volk van God te dienen. Met dat wat aan ons is toevertrouwd. Wij dragen de ark op onze schouders. En die ark is Yeshua. Maar in die ark zijn de gelovigen. Want wij zijn in Christus en dat is net zo'n grote waarheid. En in die ark zijn de stenen tafelen. Dat zijn wij weer. Als afspiegeling van Yeshua. Nou, dus je ziet wel, er zit muziek genoeg in voor een hele preek. Ik heb het hier maar in het korte bestek voor u weergegeven. Nou, wat doen wij met al deze dingen? Dit is wat God van u vraagt. Elke keer komt het refrein terug, alsof we het wel 25 keer nodig hebben voordat het tot onze botte hersentjes en hartjes doordringt. Dit is wat God vraagt. Goede wandel, wederliefde jegens hem, dienstbaarheid aan hem en aan Gods volk, het houden van de geboden. En dan zegt Rashi, de grote middeleeuwse Joodse uitlegger, de rabbijn. En denk erom, God vraagt dat niet in de eerste plaats voor zichzelf. Er staat hier, het is alles u ten goede. Natuurlijk is het ook tot eer van God, dat hebben we straks gezien. Maar de nadruk ligt er hierop, als je mij dient, zegt de Heer de God, dan doe je dat natuurlijk ook voor mij, maar je doet het uiteindelijk ook voor jezelf. En dat weet ieder van ons ook. Het dienen van de Heere God is niet een soort nare verplichting, een soort vervelende bijkomstigheid van het christelijk geloof. Nee, het is ons ten goede. Je bent een gezegend en gelukkig mens als je dat mag doen. We hebben dat al eerder gehad straks in, van vorige keer in hoofdstuk 8. Om u uiteindelijk wel te doen. Weet u nog? We hebben straks gezien. Daar gaat het om. De Heere God is bedacht op onze zegen. Mooi, hè? Vers 14 zegt, hij is degene die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is de meester van het heelal. Hij heeft al die sterrenstelsels onder controle. En als je zelfs naar de aarde kijkt, dan heb je daar vele grote volken. En dat is een heel klein volkje. Heel klein volkje op een heel klein planeetje in dat hele grote heelal. De Mozes zegt al zware dingen in huis dat God jullie dienst nodig heeft. Denk je dat hij jullie zegent omdat hij zo ontzettend blij en tevreden is over jullie? Nee. Maar hij mag onze dienst niet nodig hebben. Er is ook niemand die het zo weet te waarderen als hij. Dat is weer de andere kant. Er is ook niemand Die zoveel liefde met ons, liefde ons tegemoet treedt. We hebben het straks gezien, ik herhaal het nog eens een keer. Zijn liefde is de basis voor alles. Het begint met zijn liefde en dan komen wij pas. Maar omgekeerd, als wij dan beantwoorden aan zijn doel, al is het nog maar zo gebrekkig, dan versterkt dat zijn liefde jegens ons. En de liefde jegens de vaderen, want aan hen heeft hij het allemaal beloofd. Abraham, Isaac en Jacob. Het is om de vaderen dat hij ons wel doet. En het gaat hier ook over de geestelijke besnijdenis. En hier vind je zo'n keer, dat vind je verschillende keren in het Deuteronomium, dat de besnijdenis geestelijk wordt toegepast. Besnijd de voorhuid van uw hart. En Rashi heeft dat heel letterlijk weergegeven. Zoals de voorhuid het mannelijk lid bedekt, zo ligt er ook een bedekking van nature op het hart. En die moet worden weggenomen. De voorhuid is iets wat je van nature meekrijgt en de bedekking die op je hart ligt krijg je ook van nature mee. Alleen dan is het het gevolg van de zonde. En de geestelijke besnijdenis is het oordeel van God over het vlees. Dat moet worden weggenomen. En in dit geval doe je dat zelf. Dat is in het Nieuwe Testament nooit zo. Daar is het Gods werk. Kolossen 2 vers 11 zegt dat misschien het duidelijkst en het mooist. Die besnijdenis die Yeshua heeft ondergaan op het kruis, die wordt op ons toegepast, op ons zondige vlees. Dat doet God. God besnijdt ons. Maar dat is niet in tegenspraak met Deuteronomium 10. Want hier zegt Mozes, denk erom, dat is ook jouw eigen verantwoordelijkheid. Je moet je besnijdenis als het ware elke dag waarmaken. Neem die bedekking die door de zonde op je hart ligt weg. Daar moet je je ook zelf voor inzetten. Al weet je nog zozeer dat dat alleen maar kan in Gods kracht. Het verandert niets aan het feit dat het jouw verantwoordelijkheid is. Dan vind ik dat zo mooi. Dit is geen tegenstrijdigheid. Het vult elkaar aan. Want, weet je het nog, het is 100% Gods genade. 100% onze verantwoordelijkheid. Hij alleen kan ons besnijden. Maar jij moet het ook doen. Hoor je de contradictie? De tegenstrijdigheid? Hij alleen kan het doen. En jij moet het ook doen. Het lijkt net of God soms een voorkeur heeft voor dat soort paradoxen. En deze paradox doortrekt de hele Bijbel. En dat is mooi, dat is eigenlijk een beetje Nieuw Testamentisch. In het Nieuw Testament heb je de gedachte dat Yeshua ons grote voorbeeld is. Want hij is een mens hier op aarde en hij laat zien hoe God bedoelde dat mensen hier op aarde zouden leven. Hij is het volmaakte voorbeeld. Maar wat hier gebeurt is eigenlijk heel bijzonder. Dat vind je in de Bijbel nauwelijks. Dat God in de hemel ons tot voorbeeld wordt gesteld. Wat je je bij de mens Yeshua zo goed kunt voorstellen, kijk nou eens hoe hij met mensen omging, hoe hij met vrouwen omging, hoe hij met armen omging, hoe hij met de vreemdelingen omging, met de weduwen en de wezen. Maar dat wordt hetzelfde, wordt hier van God gezegd. God is de hoogste norm voor ons gedrag, want hij is de hoogste Heer, maar hij is ook ons voorbeeld in ware goedheid. Hij trekt niemand voor, waartoe wij wel eens geneigd zijn. Hij zorgt voor de zwakken, voor de wezen en de weduwen. Hij zorgt voor de vreemdelingen. En hij geeft ze brood en kleding. Dat is een mooie samenstel, die twee begrippen. Dat zegt zowel het Nieuwe als het Oude Testament. We hebben niet meer nodig dan dat. Stiekem denk ik altijd bij een dak boven mijn hoofd vind ik toch eigenlijk ook wel erg prettig. Dus ik vind eigenlijk dat dat ook wel bij de basisuitrusting hoort. Tegenwoordig in de sociale zorg hoort een kleurentelevisie er ook bij. Nou, dat ligt ver buiten het bereik van wat hier staat. Brood en kleding. Je hebt eten nodig en een bedekking voor je lichaam. En Rashi zegt, kijk eens hoe mooi, dat is het gebed van Jacob in Genesis 28. Als u mij zegent, weet u wel, dan enzovoort. Hij zegt alleen maar, als u mij dat schenkt, brood en kleding. En het is precies hetzelfde wat Paulus zegt in 1 Timotheus 6. Als we voedsel en kleding hebben, dan moet je tevreden zijn. Weet je nog wat we straks zagen? God is genoegzaam. Als je God hebt, dan heb je alles. Dan ben je tevreden. En dan is het ook nog erg mooi als God heel praktisch er ook nog brood en kleren bij geeft. En meer heb je niet nodig. Al het andere is extra zegen. En ik moet u eerlijk vertellen dat ik ook heel erg blij ben voor al het extra hoor. Dat dak boven mijn hoofd en al die andere goede dingen. Eerlijk gezegd toch wel. En het valt me niet mee om mij dat in te denken, net als Paulus en net als Rashi en net als Jacob en net als Mozes hier. Jongens, als het brood en kleding was, dan moet je al dankbaar zijn, want dan heb je de meest basale behoefte ontvangen. En dit is ook heel mooi, dat zijn van de unieke zinnetjes al. Hij is uw Tehila. Weten jullie, het boek van de psalmen heet in het Hebreeuws Tehilim. Dat is niet het gewone woord voor psalm, dat is mizmoor. Maar Tehila betekent eigenlijk lof. En Tehili betekent dus eigenlijk lofliederen. Hij is uw Tehila. Hij is uw lof. Dat wil zeggen, hij maakt al uw lofprijzing uit. Hij is de diepste inhoud van uw lofprijzing. En hij is uw God. Maar hij is een God die het waard is geprezen te worden. In je relatie tot God ben je niet alleen maar de bedelaar die constant zijn hand ophoudt om van zijn brood en kleding te ontvangen. Je bent niet alleen maar daar als het kleine kind dat ontvangt en als vanzelfsprekend van vader en moeder ontvangt. Je bent het wat grotere kind dat teruggeeft. En wat je terug kan geven, dat kan ieder van ons, dat is Tehila. Dat is het minste, daar sta je 's morgens mee op. Niet met vragen, maar met lof. Je leeft vanuit de lofprijzing. Als je zelfs geen offers meer hebt, omdat er geen tempel meer is, dan zegt Psalm 50 nog aan het einde, offer goden lof. En dan staat erbij dat hij ons ruim baan geeft. Er staan geweldige consequenties aan verbonden, maar dat doe je natuurlijk in de eerste plaats om. Je doet het omdat je hem zo groot en heerlijk vindt, dat je hart overloopt van lofprijzing jegens die God. En dat hij daar ook nog wat voor teruggeeft, dat is dan mooi meegenomen, dat mag nooit je motief zijn. Offer goden lof, hij is je lof. Kijk nou, zegt Mozes, jullie zijn begonnen met 70 zielen. Weet je nog Exodus 1, die nakomelingen van Jacob, zoals ze daar aankwamen in het land Goshen. En nu zijn jullie als de sterren des hemels. Er zijn er wel biljarden sterren hoor, dus je moet het niet al te letterlijk opvatten. Je moet eigenlijk denken aan de sterren die wij normaal kunnen zien. Maar ja, dat zijn er ook maar 2 à 3.000 met het blote oog. En Israël was toch heel wat groter al in die tijd. Maar het is nou een typische metafoor, dan moet je ook niet zo letterlijk westers letterlijk nemen. Er zijn vele sterren, heel wat meer dan die 70. Zelfs het kind kan al heel gauw boven de 70 uitkomen als hij probeert die sterren te tellen. We begonnen met 70 en nu zijn het er heel, heel veel. Heel veel. Dat is allemaal goedheid en genade. Ik moet nog iets zeggen over die liefde. Want liefde is hier ook een echt trefwoord. Deuteronomium 11, het laatste hoofdstuk waar we vandaag een groot deel van behandelen, wat bij deze parasha hoort. Daarin is liefde een sleutelwoord. Dit gedeelte, Deuteronomium 11, vers 1 tot 25, bestaat uit 3 stukken. En elk van die stukken begint met de liefde. Liefde als basis voor gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid zonder liefde is vreselijk. Dat is het soort gehoorzaamheid waar de derde slaaf in de gelijkenis van de talenten probeerde zich toe op te werken. Maar dat lukte hem niet. Want hij kende de meester alleen maar als een hardvochtig en streng meester. Er was geen relatie, er was geen liefde. Als kinderen gehoorzaam zijn anders dan uit de liefde, dan wordt het een slaafse kadaverdiscipline. De basis voor alle echte gehoorzaamheid moet de liefde zijn. En vroegere ervaringen mogen je daarbij helpen om te weten hoe het foutje het in het verleden gedaan hebt. Maar ook liefde is de basis moeten we even het hoofdstuk opzoeken uit Deuteronomium. Maar in vers 13 vind je de tweede keer waar die liefde vermeld wordt. Ik lees je dat even voor. Het zal gebeuren wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied door de Heer uw God lief te hebben. En hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. Dat is wat anders. Dat is niet om Gods Torah te volbrengen. Dat is de liefde als basis voor Gods zegeningen in het land. Alle geestelijke rijkdommen die we hebben ontvangen, waar ik op gezin speeld heb, die ik eigenlijk verder nog helemaal niet zo uitgewerkt heb, die zou heel wat avonden kunnen besteden aan het opsommen van al die geestelijke rijkdommen. Maar je kunt ze nooit buiten God om genieten. Je kunt je zegeningen alleen maar genieten vanuit de liefdevolle relatie met de Heere God. Buiten hem om valt er niets te genieten. Het genot ligt in hemzelf, in de relatie met hem. En dan kun je ook zijn zegeningen genieten. En ten derde, en dat is wel heel bijzonder, want als je denkt aan de overwinning over de vijanden, dan denk je in de eerste plaats aan kracht die je nodig hebt. En niet aan liefde. Maar hier in vers 22 lezen we, want als u al deze geboden die ik u gebied nauwlettend in acht neemt, door ze te houden door de Heer uw God lief te hebben, Dan, vers 23, dan zal de Heere al deze volken van voor uw ogen uit hun bezit verdrijven. Vanuit de liefde is dat ook de overwinning. Daar heb je ook kracht voor nodig. Maar hier ligt de volle nadruk op het liefhebben van de Heere God. En bij alle dienst tegen de Heere God is dat altijd goed om in die spiegel te kijken. En jezelf af te vragen, wat is mijn diepste motief waarom ik de Heere dien? Is dat bang voor wat hij anders zal doen aan mij? Is het bang voor wat andere mensen anders van mij zullen zeggen? Hoe echt is de diepste motivatie in mijn ziel? Namelijk de motivatie van de pure liefde jegens hem. Als antwoord op zijn liefde. Dat is een voortdurende spiegel waarin je moet kijken om jezelf op dat punt te observeren en te analyseren. Wat is je motief? Nou, het begint dus met Gods geboden bewaren vanuit de liefde jegens hem. En dan spreekt Mozes bijzonder de ouderen aan. Dan moeten we weer bedenken, 40 jaar geleden was daar een oudere generatie, maar die is intussen allemaal gestorven. Dus de ouderen, dat waren de toen, de jongelui van onder de 20. Maar daarvan waren er natuurlijk heel vele die heel bewust, tussen de 10 en de 20 zeker, de uittocht uit Egypte hebben meegemaakt. En die ook die 40 jaar in de woestijn hebben meegemaakt. Er zijn vele kinderen geboren tijdens die woestijnreis. Waarvan sommigen alleen maar dat van horen zeggen hebben, die uittocht uit Egypte. Maar de ouderen, zeg nou maar degene die nu zo tussen de 50 en de 60 zijn, die hebben dat destijds allemaal nog heel bewust meegemaakt. En dan noemt Mozes hier drie dingen waarvan Nachmanides, een andere grote Joodse uitlegger, zegt, dit zijn allemaal waarschuwingen. Denk erom, alles wat Egypte overkwam, dat kan jullie ook overkomen. Ik zie het liever een beetje anders. Die drie dingen, daarvan zijn er twee troost. Maar niet zozeer waarschuwing. De derde is duidelijk waarschuwing. In vers 3 en 4 zegt Mozes, jullie hebben Gods macht over de vijand gezien. Nachmanides zegt, kijk, zo kan God ook met jullie doen als jullie ook een vijand van hem worden dan. Maar ik denk dat het hier veel eer troost en bemoediging is. Kijk eens wat God aan die vijanden gedaan heeft. Wees overtuigd van zijn kracht, wees overtuigd van zijn liefde, van zijn welgezindheid jegens jullie. Dat geeft een enorme boost als jullie straks het land in bezit moeten nemen. En ook let eens op Gods zorg die hij in de woestijn over zijn volk heeft gehad. Let erop. Heb daar aandacht voor. Zo moet je de kerkgeschiedenis, als je dat wilt, bestuderen. Let niet alleen maar op het falen van Gods volk, maar let op hoe God door al die eeuwen heen de zorg aan zijn volk heeft besteed, zodat ze dan toch mogen zijn waar ze nu hier zijn uitgekomen. Maar dan de derde, dat is inderdaad een waarschuwing. Kijk eens wat er gebeurde. Korach, Datan en Abiram, of alleen die laatste twee worden hier genoemd, in een opstand tegen de middelaren. Want dat was het. Een verzet tegen het leiderschap van Mozes. Dat kon God niet verdragen. Als je Gods gevoeligheden wil leren kennen, ook in de kerkgeschiedenis, kijk dan vooral naar alle rebellie die er geweest is tegen de middelaar. Niet alleen tegen de persoon van Yeshua, maar vooral ook tegen zijn middelaarswerk, zijn werk op het kruis. Alles waarin de kern van het christelijk geloof, het Nieuwe Testament, is geloof, wordt aangetast. De persoon en het werk van de middelaar. Dat werkt het sterkste Gods woede op. Wij zijn vaak bezig met de vierkante centimeters van de christelijke leer, de nieuwtestamentische leer. En we zijn bereid daarvoor scheuringen te forceren. En ik weet allemaal niet wat voor ellende. We denken dat de Heere God daar ook allemaal net zo veel belang aan hecht. En natuurlijk vierkant achter ons staat. Maar de Heere God kan een hoop door de vingers zien hoor. Zolang je maar niet aan de middelaar komt. De rebellie tegen Mozes wekte de grootste woede van de Heere God op. En in feite is dat, als het om de middelaar gaat, vandaag nog net zo. Dus leer die twee lessen van de geschiedenis. Leer van de fouten van het volk. En leer van de goedheid van God. Dat is altijd weer, ook uit de Bijbel, maar ook uit de kerkgeschiedenis, het belangrijkste wat we van hem kunnen leren. Nou, zo is het allemaal tot op deze dag, zegt Mozes. Want die grote principes van hoe de wereld in elkaar zit en hoe Gods volk in elkaar zit en hoe de Heer in elkaar zit, met eerbied gesproken, daar verandert niet veel aan. Elke tijd is weer totaal anders, maar er zijn grondbeginselen die altijd hetzelfde blijven. Als het gaat over de verdorvenheid van de mens, ook van de godsdienstige mens, en de goedheid en de genade van God, dan heb je hele stabiele factoren. Die blijven altijd hetzelfde. leer. Babel, Sodom, Canaan, dat zou je helemaal kunnen uitwerken, die leer je, wat het morele verderf is dat er in de wereld is. Babel al, denk maar aan de torenbouw van Babel. Sodom, Exodus of Genesis 19. Maar ook Canaan, dat jullie straks gaan bezoeken, met hun liederlijke afgoderij van de Baals en de Astartes. Daar leer je aan het morele verderf dat er in de wereld is. Maar van Egypte kun je ook leren. Het is niet zozeer moreel verderf, het is de wijsheid van de wereld. Handelingen 2, 7 vers 22, daar zegt Stefanus: Mozes was onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. We hebben dat destijds gezien in Leviticus 18, dat is lang geleden. Dit zijn de twee grote gevaren voor ons: Canaan en Egypte. De wijsheid van de wereld en het verderf in de wereld. Dat zijn twee verschillende dingen. De mensen die goed oog hebben voor het verderf in de wereld, die lopen wel gevaar tegelijkertijd om in een ander soort gevaar te vallen. Het gevaar van Egypte. De wijsheid, zogenaamde wijsheid, de schijn van de wijsheid van de wereld. Daar zou ik treffende voorbeelden van kunnen noemen, maar dat zal allemaal te ver voeren. Interessant is dat dat het gezichtspunt in de Kolossenbrief is. De Kolossenbrief, daar gaat het niet zozeer, ook wel een beetje, in Kolossen 3, over het verderf in de wereld, het morele verderf. Dat vind je eigenlijk veel sterker in de Efeziërsbrief. Maar in de Kolossenbrief gaat het over de wijsheid van de wereld. En daar tegenover staat Yeshua en wie alle schatten van de wijsheid en de kennis verborgen zijn. En daar heeft hij het over de wijsheid van de wereld, zowel van de Griekse wereld als van de Joodse wereld. En hij zegt, daardoor laten jullie je meeslepen en daardoor laten jullie je aftrekken van Christus. Heel merkwaardig. Dus niet van de wijsheid van de Bijbel of dat soort dingen, dat is allemaal abstract. Nee, van een persoon. Als je die persoon kwijtraakt, dat zie je ook in de kerkgeschiedenis, dan laat je je overleiden door de wijsheid van de wereld, zoals dat ontzettend veel gebeurt. Dus in de hele geschiedenis van het westerse denken zie je dat zogenaamde christenen zich ongelooflijk hebben laten leiden door de Romeinse en de Griekse wijsheid, tussen aanhalingstekens. Dat is een van de redenen waarom er een kloof is ontstaan naar het jodendom. Doordat we zo ongelooflijk, dat christelijke kerk zo ongelooflijk sterk Grieks-Romeins georiënteerd is. Maar goed, dat is ook weer een hele avond voor zichzelf om dat uit te leggen. Maar dat is de wijsheid van Egypte. We waarschuwen heel vaak voor de wijsheid van Babel, Sodom en Canaan, het morele verderf. Maar we vinden het heel gewoon dat onze kinderen, en dat moet je ook niet nalaten, naar de universiteiten gaan waar ze de wereldse wijsheid opdoen, zonder dat ze voldoende ruggengraat meekrijgen om al die wijsheid daar te leren bezien in het licht van de Bijbelse wijsheid. Zoals Daniel, die aan het hof van Nebukadnezar kwam, maar voldoende Bijbelse wijsheid bij zich had om niet door die wijsheid van Babel aangetast te worden. En denk erom, ik had het net al over de rebellie tegen de middelaar. Wees ook waakzaam ten opzichte van alle rebellie tegen Yeshua. Alles wat hem aan de kant schuift en wat zijn woord aan de kant schuift. Nogmaals, in het sectarisme maken we ons druk over allerlei deelwaarheidjes waar we bereid zijn voor te scheuren. En er zijn verschrikkelijk veel scheuringen geweest. Dat gaat maar constant door. We leren uit de geschiedenis maar één ding, en dat is dat de mens niets uit de geschiedenis leert. En bij God is dat niet zo. Als je maar niet in Yeshua komt. Als je hem aan zijn woord aan de kant schuift, waar de wereldse en eigenzinnige wijsheid voor in de plaats komt, dan gaat het mis. Neem u in acht, zegt vers 7 tot 9, gevolgd van vers 2. Neem u in acht, wacht u, zegt de oude Statenvertaling. Dit is de herziende Statenvertaling. Neem u in acht, wees op je hoede. Wij zouden vandaag zeggen, wees alert. Anders wordt het straf en niet de zegen van het land. Zo vaak zo, er zit geen tussenweg in. Wij zouden wel een soort grijze tussenweg. Ah, dan maar geen land. Maar toch een soort christendom naar eigen ontwerp. Nee, het is straf, het is omkomen in de woestijn of het zijn de volle zegeningen van het land. Er is geen echte tussenweg. Nou, we geven even terug naar de zegeningen van dat land. Ik heb u straks gezegd, in hoofdstuk 8 hebben we daar een prachtige passage over gevonden, hier ook. Canaan is een beter land dan Egypte. Jullie komen uit Egypte en waarvoor doe je dat nou allemaal 40 jaar als je niet naar op weg zou zijn naar een land waar het beter is dan in Egypte? En dat is Canaan. Wat voor soort mensen heb je in Egypte? Worden die daar gezegend? Jazeker, want zij hebben de rivier. Dat heeft Kanaan niet. Tenminste, de Jordaan kun je toch nauwelijks meetellen, zeg. Wat een armetierig stroompje vergeleken bij de Nijl. Ik heb de Nijl gezien en ik heb de Jordaan gezien. Ik kan u verzekeren, als u dat nog niet was, het is geen vergelijk. Dus Egypte heeft, daar zijn ze ook apentrots op. In Ezekiel 29 zie je dat die draak daar ligt. Dat is eigenlijk de verpersoonlijking van Egypte, maar eigenlijk ook van de engelvorst van Egypte, de geestelijke macht achter Egypte. Hoe trots zijn ze op de Nijl. Want door de Nijl wordt het land elk jaar weer bevloeid. Maar dat is tegelijkertijd ook de zwakheid. Als die Nijl eens een keer niet zo goed overstroomt, dan moet je je voet gebruiken. Met pompjes. Moet je dat water dan alsnog irrigeren over het land heen brengen. En dat kan wel, maar het is een moeizaam resultaat. En het is toch eigenlijk niet te vergelijken met Kanaan. Kanaan heeft geen machtige rivier, maar die hebben iets anders. Die hebben de regen des hemels. Nou, dat betekent natuurlijk heel gewoon dat die regen van boven neerdaalt. Maar er zit toch wel ook een diepere gedachte achter. Wat uit de hemel neerdaalt, komt van God. Wij bidden in Nederland altijd of het nou eens even een keer niet hoeft te regenen. En dat is zo totaal onjoods. Wij waren met een hele groep in Israël en het was nog loofhuttenfeest en toen begon het al te gieten. Dat was natuurlijk niet berekend. Dat hoort eigenlijk pas na het loofhuttenfeest, want op de laatste dag van het feest bid je om regen. Als het dan voor die tijd al regent, dan denk je, maar wat doen we dat allemaal nog? En ik zei tegen de groep, denk erom dat jullie niet bidden dat het niet regent morgen, omdat jullie een gezellige droge dag willen. Die Hollandse gebeden hier, die werken sowieso niet. Israël bidt dat het mag gaan regenen na al die maanden van droogte, daar mogen jullie niet tegen inbidden. God zegent het met de regen des hemels. Kom er zo nog even op terug, zo we de vroege en de late regen geven. Maar, als God het op dat volk gemunt heeft en er valt geen regen, dan heb je ook niks om terug te vallen. Egypte regent niet, maar dan heb je de Nijl. En ik kan u verzekeren, die is er altijd. En als die het land onvoldoende bevloeit, dan nemen we het pompje erbij, met de voet. Dat heeft Israël niet nodig, want Israël heeft de regen. Maar als het niet regent, dan zijn ze slechter eraan toe dan Egypte. Want ze hebben geen rivier. Van de Jordaan hoef je niet te verwachten. Er is nog een verschil. Egypte is vlak, gelukkig maar, want anders zou het land niet overstroomd kunnen worden elk jaar door de Nijl, die dat vruchtbare slip achterlaat. Kanaan is een land van heuvels en bergen, maar dat is nou juist weer mooi, want we hebben in hoofdstuk 8 gezien dat je daardoor bronnen en beken hebt. Die heb je nauwelijks in Egypte. Je hebt de woestijn, de woestijn, de woestijn en je hebt de Nijl die af en toe een groot deel links en rechts bevloeit, elk jaar. In Kanaan heb je de heuvels en de bergen. En daardoor heb je ook de bronnen en de bergen. De regen van boven, de bronnen van beneden. Het is boven water, het is beneden water. En u weet nou eindelijk wel wat dat water allemaal voorstelt. Dat gaat altijd over de werking van de Heilige Geest. En daarom is Kanaan beter. Want daar is de Heilige Geest op een bijzondere wijze werkzaam. In Egypte krijg je wel water, maar met de voet. Dat is de menselijke inspanning. Dat is menselijke inspanning. Je preken uit de Heilige Geest en je preken met de voet. Nou, daar mag u nou eens rust over na gaan denken. Wat preken met de voet zijn. Dat is pompen en vaak een moeizaam resultaat. Maar met het frisse water van al die bronnen en beken heb je heel andere soorten gepreek. Mooi oog, vers 12. Gods ogen zijn op dat land. God kijkt met genoegen naar dat land. Ik moet u voorstellen, als je mag kiezen tussen de mooiste delen van de aarde, dan vind ik eerlijk gezegd dat Kanaan daar nou niet direct bij hoort. Als het puur om natuur schoon gaat, waar natuurlijk geen mens toen naar keek, dan weet ik wel mooiere landen. Ik zal nou geen voorbeelden noemen, maar zo kijken we niet naar Kanaan. Wij kijken naar het land Israël, zoals wij het ertussen noemen, met de ogen van God. God kijkt met grote vreugde naar dat land, het hele jaar door. In alle seizoenen. En dan denk ik weer aan die zegeningen in de hemelse gewesten waar Paulus het over heeft. Die God allemaal voor ons heeft klaarliggen. Terwijl de Ruben niet en de Gad niet en de halve stam Manasse zeggen, nou hier in het Overjordaanse is al mooi genoeg, hier mogen wij, willen wij wel blijven. En anderen zeggen, nou die woestijn was eigenlijk nog helemaal niet zo gek niet. En die velden van Moab, dat is ook allemaal niet zo gek. Wij zijn dik tevreden. Wij zijn dik tevreden. En, oh God zegt, kijk nou eens naar dat land. Zoals Mozes. Hij neemt Mozes mee de berg op. Dat krijgen we helemaal aan het eind van Deuteronomium. De Nebo. Kijk nou naar het land. Nou, toen wij er ooit waren met een groep, hadden we zicht van 100 meter. Weet je het nog, Kees? We hadden die hele klim gemaakt in de bus dan wel te verstaan. En dan krijg je niks te zien. Ik weet niet of ik die diepe geestelijke les eraan toen verbonden heb. Maar zo kun je op de Nebo staan en je ziet niks. Je denkt, waren we maar beneden gebleven. Maar Mozes zag het wel. Gods ogen zijn op het land en Mozes' ogen waren op het land. En ik hoop die van u en van mij ook. Want dat is alles wat God ons wil geven. De vroege regen en de late regen. Ja, dat is natuurlijk zo mooi, omdat later in de profeten daar zo'n diepe betekenis aan wordt gegeven. De vroege regen, dat is in oktober, november. Daarvoor bid je bij het Loofhuttenfeest, Heer, alsjeblieft regen. En denk erom, dan is het maanden droog geweest. Hè? Onze gids en de bus zei ook, we zijn zo blij met die regen, want het heeft al die maanden niet geregend. Hollanders snappen daar niets van. Hebben uitleg nodig. En dat heb je tijdens de zaaiing nodig. Want dat is nodig om het zaad te laten ontkiemen. En de late regen of de spaderegen voor de Statenvertaling gebruikers. Dat is vlak voor de oogst. Maart en april. Want dat is nodig om die oogst te rijpen. En als dat toegepast wordt. Je kunt dat toepassen op ons eigen geestelijk leven natuurlijk. Je hebt de vroege regen nodig, vooral als je net tot bekering bent gekomen en als dat nogal radicaal is gebeurd, dus een heel duidelijk aanwijsbare periode. Nou, dan gun ik je heel veel regen van boven, want dan heb je zoveel regen nodig dat het zaad goed mag ontkiemen. Maar dat is ook de laatste regen. Dat is waar Efeze 4 van spreekt, de volmaking van de heiligen. Het is zo goedkoop om te zeggen, als we boven zijn, dan zijn we volmaakt. Dat is helemaal Gods plan niet. Ja, dat zijn we wel. Maar de vijf bedieningen van Efeze 4 die zijn op dat we het op aarde nu zouden worden. Als er vijf bedieningen zijn, apostel, profeet, evangelisten, herders, leraars. En ik ben een leraar. Dan is Gods bedoeling door mijn bediening heen dat de heiligen nu al op aarde volmaakt zouden worden. Paulus zegt dat hij niet rust, Colossense 1, voordat hij de Colossense volmaakt gesteld heeft in Christus. Dus die bekering die hadden ze lang achter de rug, maar hij was nog lang niet tevreden. Hij wilde dat ze geestelijk volmaakte christen zouden worden. Niet zonder zonde, dat betekent het helemaal niet. Maar volwassen christenen. Maar het leuke is, zo is het ook in de geschiedenis van Israël. De eindtijd van Israël is de tijd van de late regen, vlak voordat de oogst wordt binnengehaald. Maar zo is het ook met de kerkgeschiedenis als toepassing, precies hetzelfde. De volmaking van de heiligen. Yeshua werkt daarvoor in Efeze 5. Om zijn gemeente te voeden en te koesteren, te heiligen en te reinigen. Waarom? Omdat ze straks volmaakt moet zijn in de hemel. Nee hoor, daarvoor is het werk op Golgotha voldoende geweest. Om een volmaakte gemeente in de hemel te krijgen, is het werk op Golgotha voldoende. Maar zijn dagelijkse voorbeden, zijn zich inzetten voor zijn kerk, is opdat er hier op aarde een volmaakte gemeente zou zijn. Volmaakt in de zin van geestelijk volwassen. En in die zin geloof ik ook dat er in de eindtijd een bijzondere zegen is. De late regen, zoals je dat voor Israël vindt. En niet die teksten die genoemd worden. Hosea 6, Joël 2, Zacharia 10. Jesaja 44, ook die laatste uitstorting van de Heilige Geest op de gelovigen van Israël. Maar zo is ook een late regen. Dat is mijn overtuiging in de christelijke geschiedenis. En wij gaan die tijd nog beleven. Ja, die zegeningen van het land. Hè? De beeldspraak is veelzeggend. Koren, most en olie. Dat is een andere samenvatting. Melk en honing is mooi, maar dit is ook mooi. Koren, most, oftewel de jonge wijn en de olie. Vind je keer op keer in de Deuteronomium. Dat is een mooie samenvatting. Kun je ook weer een preek overhouden. Koren, most en olie is ruim voldoende voor drie preken. Je vindt ze in Psalm 104 allemaal bij elkaar. Want het koren, nu weet het nou, hè? Dan neem je het hele Johannes-evangelie, is voldoende voor één preek. Johannes 6, het gerstekoren en de tarwe in Johannes 12. Ruim voldoende voor één preek. De wijn, de vreugde. Nou, eigenlijk kun je ook best in Johannes blijven. En dan ga je uitleggen wat Yeshua bedoelt met mijn blijdschap. Dat is zijn erfenis. Mijn vrede heeft hij het over, Johannes 14. Mijn blijdschap heeft hij het over in Johannes 15. Mijn liefde heeft hij het over in Johannes 15. Mijn heerlijkheid heeft hij het over in Johannes 17. Ruim voldoende voor een preek. Vier keer iets waarvan hij zegt mijn, maar dat hij deelt met de gelovigen. Nou, en dan is die blijdschap daar heel bijzonder in. Ik wees u straks al op Richter 9 en ook op Psalm 104. De wijn is dat wat God verheugt. Nou, wat is dat? Als je nou geestelijk volwassen wil worden, ga je dan eens een studie maken over dat wat Gods hart verheugt. Simpel, nietwaar? Ga daar maar eens over nadenken. En ga je dan jezelf erin oefenen dat datzelfde wat Gods hart verheugt ook jouw hart verheugt. Dat is geestelijke volwassenwording. Geestelijke volwassenwording is niet die zonde eronder krijgen. Wie daar probeert, daar is wanhopig aan toe. Dat lukt je nooit. Maar je moet je aandacht op totaal andere dingen richten. Als je gaat verheugen dat waar God zich over verheugt, dan verdwijnt die zonde vanzelf op de achtergrond. Als je een doel op zich maakt, lukt het nooit. Als je het vergeet en je gaat je verheugen dat waar God zich in verheugt, lost dat andere probleem zich vanzelf op. Nooit helemaal, maar wel een heel eind. En de olie, ja, Psalm 133, vele malen over gepreekt. Het is als de kostelijke olie. De hele zegen die daar genoemd wordt, de zegen van het land. Daar gebiedt de Heer de zegen, de leven tot een eeuwigheid. Het geheim daarvan vind je in vers 2. Die kostelijke zalfolie die afstroomt van het hoofd van Aaron, van de hoge priester. Koren, most en olie. De zeven vruchten die we eerder vonden in hoofdstuk 8. De bronnen en de beken in het land. Oh. Als je de geestelijke diepte gaat verstaan, heb je het antwoord op de vraag. Wat zijn de zegeningen van het land? Gras voor het vee, voedsel voor jullie. Het is er allemaal. Wij naderen het einde voor vandaag. En als er afval is, dan is er geen regen, dan is er geen oogst. Heb je niks meer, ga je tenslotte in ballingschap. God bakt nooit zoete broodjes. Het is of de grootste rijkdom aan zegeningen, of het is niks. En uiteindelijk zelfs ballingschap. Hier wordt nog eens in herinnering gebracht de tefillin. Weet u nog, die voorhoofdversierselen. De mezuza, aan de ingang van je deur, zodat je constant aan de wet herinnerd wordt. En onderwijs, onderwijs, onderwijs aan je kinderen. En de vreemden, de buitenstaanders, die herkennen ons daaraan. Die voorhoofdversierselen, dat moet je van je voorhoofd afstralen. Wat herkennen ze aan ons uiterlijk? De uitstraling van ons leven. Wat stralen wij uit? Wat voor soort mensen wij zijn? Wat zien ze van ons? Onze collega's, onze buren, de mensen om ons heen. Ten tweede, wat zien ze aan onze gezinnen? Dat pa en ma trouw de Heere dienen en dat de kinderen voor het vaderland... voor het vaderland wegleven? Dat is geen getuigenis. Voed je kinderen op in de tucht en de vermaning des Heren, zegt Efeze 6. Dat wat je zelf bezit, dat moet je overdragen op je kinderen, opdat zij in diezelfde weg gaan wandelen. En ten derde zien ze het aan onze huizen, zoals de mezuza dat aangeeft. Als je dat geestelijk overbrengt, ze zien het aan ons, ze zien het aan onze kinderen en ze zien het aan onze huizen. Aan ons hele bestaan. Ons hele bestaan, onderverdeeld in deze drie facetten, laten ons zien waar ze met ons aan toe zijn. En tenslotte, het gebeurt allemaal onder het dak van de hemel. Het hemelse leven overstraalt het leven van de gelovigen op aarde. Ik moet mij haasten, wij gaan tenslotte over naar de laatste dia. De inneming van het land, zegt vers 22, 23, is uiteindelijk heel simpel afhankelijk van je gehoorzaamheid. Je gehoorzaamheid aan de Torah, aan de wet des Heren. Het is weer Gods genadige belofte. Hij belooft dat hij ons in het land brengt. En tegelijkertijd is het evenzeer afhankelijk van onze verantwoordelijkheid. Vers 24. Het is alles beloofd. Het is allemaal voor jou. Maar je zult alleen maar dat leren genieten wat je ook daadwerkelijk veroverd hebt. En je krijgt niks cadeau. Er moet strijd voor geleverd worden. Zoveel christenen zijn bezig met de strijd tegen de zonde. Als je hebt wat is geestelijke strijd, dan is het altijd over strijd tegen de zonde. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, speelt dat nauwelijks een rol. Dan gaat het veel meer om strijd te leveren in het evangelie bijvoorbeeld, Filippenzen 1. Of strijd in Efeze 6, om onze geestelijke zegeningen in bezit te nemen en in bezit te houden. Geestelijke strijd, zoals je dat vindt in 2 Korinthe 10, met de geestelijke wapens. Weet je, dat is iets waar heel veel christenen nooit aan denken. Geestelijke strijd die je gewoon nodig hebt om je geestelijke rijkdom in bezit te nemen. Sommigen vragen zich af, daar hebben we het hele avond over gehad, geestelijke rijkdom, wat bedoelt u nou precies? Nou, vertel het u niet. Ga zelf maar strijden. Ga er maar voor strijden om het te veroveren. Maar alles wat ik gezegd heb, daarin ligt de sleutel verbonden. Als je die metaforen gaat begrijpen, de beeldspraak die hier gebruikt wordt. Je gaat leren zien hoe dat het Nieuwe Testament uitgewerkt wordt. Dat is het huiswerk voor de volgende keer. Zet hem maar op een rijtje. Dan weet je wat zijn je geestelijke zegeningen. Het hele land. Veel groter dan je kan behappen. Veel groter dan wat Israël momenteel heeft. Van de beek van Egypte tot aan de Eufraat. Dat zal pas gerealiseerd worden in het Messiaanse Rijk. Maar je gaat het veroveren. Beetje voor beetje. Stukje voor stukje. Je hoeft niet alles in één keer te veroveren. Doe maar rustig aan. Ik zal de vrees op je vijanden leggen. En ik ga jullie de kracht geven om het allemaal in bezit te nemen. Wauw, wat een vooruitzicht. Wij gaan danken. Heere God, we belijden voor u dat we zo weinig benul ervan hebben hoe rijk we zijn. We zijn zo gauw tevreden met alle eerste beginselen van het christelijk geloof. We zijn al blij en dankbaar als we mogen leven uit de zekerheid van het geloof. En dat is ook een groot goed. En we zien niet dat dat niet een einddoel is, maar een begin. Verlost te zijn uit Egypte. Dat is niet waar het allemaal om draait. En zelfs de woestijn is niet het waar het om draait. Dat is wel het praktische leven waarin u ons oefent. Waarin u ons beproeft. Waarin u ons ook uw zorg en uw trouw bewijst. En dat is ook geweldig voor onze geestelijke ontwikkeling. Maar tenslotte die zegeningen die u voor ons hebt weggelegd in de hemelse gewesten. Die nu al ons deel zijn. Die we stuk voor stuk mogen veroveren. Die te maken hebben met de persoon van Yeshua. Niet alleen maar wat hij voor ons gedaan heeft. Waarin het om hem gaat. Waarin het om u gaat, Heere God. En om alles wat u in hem voor ons tot stand hebt gebracht. Al die zegeningen. Eeuwig leven zoals Johannes erover spreekt. De volheid van God zoals Paulus erover spreekt. De goddelijke natuur zoals Petrus erover spreekt. En zoveel meer, zoveel meer. Al die vruchten van het land, de tarwe en de gerst, de vijgenbomen, de olijfbomen en de granaatappelbomen en al die andere dingen, de bronnen en de beken. En we gaan het allemaal veroveren in uw kracht. En geen vijand kan er ons in verhinderen. Heer, laat dat het voornemen van ons hart zijn. Om niet tevreden te zijn met wat we al denken te hebben, maar ons uit te strekken naar zoveel meer dat u wilt geven. En wat ons een enorme verdieping zal geven. Wat ons tot betere, toegewijdere christenen zal maken. Die meer nog leven uit de liefde. Want hoe meer we zien wat u voor ons hebt bereid, des te meer zullen we u lief hebben. Des te trouwer zullen we u dienen. Want we gaan wel zien hoe het de moeite waard is om dat alles te ontvangen en daaruit te leven. We danken u dat we er een glimp van mochten opvangen vanavond. Meer is het niet. En laten we, Heere God, de zegen mogen ondervinden dat u ons gaat helpen om die dingen te verwerkelijken, te verdiepen en al die zegeningen van het land in onze harten te overwegen, zodat we er het volle nut van hebben. Want uw woord zegt, alles wat tevoren geschreven is, is tot onze opbouwing geschreven, tot onze lering geschreven. U schreef het niet voor Israël in de eerste plaats, maar opdat wij eruit zouden leren. Dank u wel daarvoor. Heer, wees met ons. En breng ons een volgende keer ook weer veilig hier terug. We danken u voor al uw goedheid en genade. Al uw zegeningen. U brengen we alle lof en alle eer. Amen. Mijn excuses. Ik ben nog nooit zo laat geworden.